En als je nu op de Dam staat, dan denk je soms ook, 35 jaar was ik, hoe een jongen van 35 dat samen met een hele groep mensen hoor, gedurfd heeft om dat diner daar te organiseren.
Nou, lof.
Want als je de Dam op de Dam staat, dan zie je dat het eigenlijk een bol is en ga daar maar eens een tent opbouwen.
Lieve Amsterdammers, dit is de Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Deze aflevering met onze gast Piet Bogert, voormalig hotelier en een van de krachten achter het Amsterdam Diner en Homo Monument, met een column van Westerparkliefhebber Frank Wester, met de tip van de maand van Marjolein Rijs en met Ren Smit en Michael van Leeuwen van Namens Amsterdammers voor de politieke zaken. Uw moderator is voorzitter Namens Amsterdammers Grete van Geffen. Gast van de maand. Bij mij in de studio zit Piet Bogert. Welkom Piet.
Dankjewel Grete.
Piet is voormalig hotelier, het Lloyds Hotel.
Ja.
En hij is nu nog heel cultureel en maatschappelijk actief in de stad. Een echte Amsterdammer, kent de stad van binnen en buiten. Piet, je hebt zoveel gedaan. Ik weet gewoon niet hoe ik je moet introduceren. Kan je zelf van dingen eruit lichten die jij gedaan hebt?
Nou ja, je zegt zelf al Lloyd Hotel. Dat is het verhaal van mijn hotelierschap. En de laatste 20 jaar van mijn werkzame leven heb ik het Lloyd Hotel mogen runnen. En dat was echt een fantastische plek. En dat is ook de plek waar ik heel veel in contact ben gekomen met, zeker met cultuur. Maatschappelijkheid had ik daarvoor al kennis meegemaakt. En dat, dan ga ik even terug naar 1992, toen het Wereld AIDS Congres in Amsterdam plaatsvond. En 12 hoteliers in Amsterdam vonden dat we ook iets als hotels terug moesten doen voor de strijd tegen HIV en AIDS. Toen besloten we een diner op de Dam te organiseren, het Amsterdam Diner, in een tent waar we een diner serveerden voor 700 mensen. Het was helemaal niet de bedoeling dat dat een terugkerend evenement zou worden. Maar nu, na 34 jaar, is het diner er nog steeds en is het eigenlijk uitgegroeid tot het meest prestigieuze en het langst lopende benefietdiner in Nederland. Ik was een van de initiatiefnemers en ik ben 32 jaar penningmeester geweest. Governance-wise kun je daar heel wat van vinden, maar iedereen is het erover eens dat het allemaal goed gegaan is.
Ja, dat is wel een stap om zo'n diner te beginnen. Hadden jullie meteen in het begin al 700 deelnemers?
Ja.
Dat is dan meteen heel succesvol geweest.
Toen was Ed van Tijn burgemeester en Odette, zijn vrouw, die kenden we allemaal omdat zij bij de VVV werkte toen. Dus Odette die heeft ons daar ook wel echt bij geholpen om dat voor elkaar te krijgen. En als je nu op de Dam staat, dan denk je soms ook, 35 jaar was ik, hoe een jongen van 35 dat samen met een hele groep mensen hoor, gedurfd heeft om dat diner daar te organiseren.
Nou,
want als je de Dam op de Dam staat, dan zie je dat het eigenlijk een bol is en ga daar maar eens een tent opbouwen. Dus die hele Dam moest uitgevlakt worden om daar die tent op te bouwen. En nou ja, dat stigma was toen nog enorm. We hadden toen ook een paar relatiebedrijven die onze hotels gebruikten voor het onderbrengen van hun gasten. En die zeiden, nou, we willen wel geld geven op voorwaarde dat je niet onze naam communiceert. Dus die wilden niet verbonden zijn met het onderwerp.
Met het onderwerp AIDS.
Dus we waren toen wel echt, nou ja, pioniers. Ook voor het AIDS-fonds waren wij echt een belangrijke verbinding tussen het bedrijfsleven en het AIDS-fonds en de community. Maar omdat er ook natuurlijk vrienden rondom ons heen, medewerkers, doodgingen.
Het was echt een verschrikkelijke tijd eigenlijk, als je terugkijkt.
Ja, ja. Dus, nou ja, 32 jaar gedaan. Ben er apetrots op dat ik daar een onderdeel van heb mogen zijn. 45 jaar in de hotellerie, 32 jaar Amsterdam Diner. Dus dat betekent eigenlijk ook dat het onlosmakelijk verbonden is met wie ik ben. En ook met de relatie die je hebt opgebouwd in die organisatie, die HIV en AIDS organisatie internationaal, die ook echt over de vloer kwamen in je hotel. En daar heb ik ook prachtige herinneringen aan hoe die mensen dat op prijs stelden, dat ze welkom waren. En uiteindelijk heb ik in 2018, toen het Wereld AIDS Congres voor het eerst weer terugkwam naar Amsterdam, ben ik ook onderdeel geweest van de organisatie van dat congres. Ik was voorzitter van de werkgroep Arts Events en Partnerships. Nou ja, dan kom je echt in een wereld terecht dat je denkt van, oh wauw, dat ik daar ook nog onderdeel van heb mogen zijn. Dus ik heb in de boardrooms en in de hoofddirectiekamers van alle Nederlandse multinationals gezeten. Veel contact met buitenlandse zaken. Dat was wel heel, heel mooi. Nou ja, inmiddels was ik ook alweer bestuurder geworden van het Homo-monument. Dus dat heb ik ook een tijd lang gedaan. Ik ben een trouwe hond, dus ik ben eigenlijk overal lang aan verbonden. Dus ik ben weer de persoon die het tot wasdom brengt en er dan ook voor blijft zorgen eigenlijk. Daarom ben ik ook gemotiveerd om langdurig aan iets verbonden te zijn.
Ja, ik heb door de jaren gezien dat sommige mensen te kort eigenlijk ergens in zitten. En wat ze dan hebben opgebouwd, dat gaat weer weg, omdat ze zelf weer weggaan.
Ja.
Als je langdurig ergens op bouwt, wordt het een gewoonte, krijgt het structuur. Zijn er meer mensen die het gaan doen?
Wat jij zelf ook al zei, ik heb ook mijn hele hotelcarrière in Amsterdam doorgebracht. En dan kun je wel zeggen, dan heb je een internationale ervaring gemist. Maar ik heb de Amsterdam-ervaring heb ik juist in optima forma meegemaakt. Weet je, dat je ook echt de politiek weet te vinden. Als ik terugdenk aan dat Wereld AIDS Congres, toen we daar met de pitch mee bezig waren, hebben we echt ongelofelijke steun van Eberhard van der Laan gehad, dat we op zijn werkkamer meerdere keren zaten met de International AIDS Society uit Genève. Dus heeft hij ook echt een actieve bijdrage aangeleverd.
Ja, een gemeente kan ook echt verschil maken met dat soort dingen.
Ja, maar de gemeente is niet altijd de betrouwbare partners als het om dat soort activiteiten gaat. En bedoel ik, bij het Wereld AIDS Congres hebben we nergens over te klagen gehad. Maar bij internationale congressen, kenniseconomie in Amsterdam, dat is echt heel ingewikkeld. In de wereld van internationale congressen is het heel gebruikelijk dat steden die dat congres willen verwelkomen ook echt zaken aanbieden aan de congresorganisatie. Zoals een ontvangst op het stadhuis, een voorwoord of een aanbeveling van de burgemeester. En daar scoort Amsterdam heel erg niet goed in. Dat Wereld AIDS Congres was echt een uitzondering. Als je kijkt naar de International Broadcasting Convention, wat ook al sinds tientallen jaren een van de meest prestigieuze internationale conferenties, congressen, exposities is die in Amsterdam plaatsvindt. Daar hebben we eigenlijk ook heel weinig steun van de gemeente. En nou ja, toeristenbelasting maakt Amsterdam steeds minder aantrekkelijk voor internationale congresorganisaties. Terwijl congresgasten de grootste financiële bijdrage economisch brengen en de minste overlast veroorzaken.
Ja.
Maar vooruit, dat heb ik ook 17 jaar gedaan. En daar heb ik ook gezien hoe dat Homo-monument ook een centrale rol is gaan spelen met de feesten, de herdenkingen, de protesten die er zijn. Wat echt een pleisterplek is geworden in de laatste 15 jaren, ben ik echt van onder de indruk.
Valt me altijd op als je langskomt, liggen altijd bloemen. Iemand heeft er weer bloemen gelegd.
Ja. En ik heb zelf dan 15 jaar ben ik betrokken geweest bij de herdenking van 4 mei. En dat is ook echt prachtig om ook de samenwerking daar met de Westerkerk. Westerkerk is ook echt een huis voor ons. Om daar ook alle bloemen in ontvangst te nemen die later op het monument gelegd worden. Na protesten is er koffie in de Westerkerk. Dus Westerkerk is een hele belangrijke plek. Nou ja, vanuit de homo-community, Jennifer Hopeless van Club Church. En samen met Homo-monument is ook het initiatief genomen voor de Walk of Pride. En dat is een eerbetoon aan iconen uit de homo-emancipatie. En dat zijn 51 tegels die een route vormen vanaf de Dam tot aan het Homo-monument. En dat is een levend object, dus er kunnen gewoon nog tegels bijgelegd worden.
Maar daar loop je gewoon overheen, zeg
ja,
maar.
Zijn
dat
bronzen
is in de stoep van.
Ja, dat zijn bronzen tegels waarbij bekende figuren voor het voetlicht gebracht worden, zoals Benno Premselaar, zoals Bert van Beren van Café Het Mandje. Nou ja, die om de zoveel meter ligt er dus zo'n bronzen tegel op de route van de Dam naar het Homo-monument door de Paleisstraat.
Wow. Sinds wanneer is er die Walk of Pride?
Die Walk of Pride is in gebruik genomen in juli. Nou ja, die ligt er dus permanent.
Wat interessant.
Ja, die Walk of Pride is een cadeau aan de stad ter gelegenheid van het feit dat World Pride plaatsvindt in Amsterdam. In het kader van World Pride is er ook de tentoonstelling Queer, de geschiedenis van roze Amsterdam in de Nieuwe Kerk. En die duurt nog tot april 2027. En
ruim de tijd voor onze luisteraars om er naartoe te gaan.
Ik zou het zeker doen. Dat laat ook de geschiedenis in objecten zien, de queer geschiedenis van Amsterdam. Tot en met het nagebouwde Café Het Mandje, de uil van Café Het Mandje, is ook te zien in de Nieuwe Kerk. Maar ook kledingstukken, nou, van alles wat je kunt denken. Dus het verhaal van de queer geschiedenis van Amsterdam.
Nou, dat is in ieder geval een tentoonstelling om te bezoeken.
Ja.
En ik denk ook, als je toch gaat, neem de wandeling, de Walk of Pride erbij.
Ja.
En die kun je daarna altijd weer zien als je toch in de buurt zou lopen.
Ja, en nou ja, dat is ook interessant om te zien hoe die Walk of Pride zich ook gaat ontwikkelen. En ook of er weer tegels bijkomen.
Ik denk het wel.
Ja, ik denk het ook.
We hebben nou een heleboel aandacht rond de World Pride voor LHBTIQ+, of hoe je het ook noemt. En homorechten staan weer volop in de belangstelling. Er is ook veel discussie, want je hebt 35 locaties waar je naartoe kan vluchten als je niet veilig bent. Dus mensen beseffen ineens ook van wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe kan dit eigenlijk? Wat moet er voor jou nou de komende jaren op de agenda staan?
Nou, ik zou het liefste zien dat mensen weer samenkomen. Dat verschillende groepen ook tegenstaan. Want je mag best een mening hebben over iets of iemand, maar val daar niet de ander mee lastig. En dat elkaar aardiger zijn voor elkaar, dat lijkt me zo fantastisch. Dat geldt überhaupt voor de hele samenleving, die natuurlijk ook steeds meer aan het polariseren is. Ik denk ook dat de hele ingewikkeldheid van het moment, dat het ook alles te maken heeft met polarisatie. We moeten gewoon weer leren om gewoon aardig te zijn voor elkaar. En je hoeft niet met iemand eens te zijn om ook aardig te zijn voor die andere persoon.
En hoe zet je dat op de agenda? Wat kun je daaraan doen?
Nou ja, ik denk dat dat echt te bereiken is door verschillende groepen die elkaar nu niet lijken te begrijpen, om die toch bij elkaar te brengen. Dus het is ook de bereidheid van mensen om met elkaar kennis te maken. Dat is ook
onbekend maakt onbemind, hè?
Dat onbekend is maakt onbemind.
Wel echt waar, ja.
Ja, als we laten zien dat we ook gewoon mensen zijn die een prettig leven willen leiden, dan willen we hetzelfde als iedereen wil. En dan moet dat gaan lukken.
Nou, met dit optimistische beeld sluit ik graag dit interview af. Ik heb het gevoel dat wij nog 3 uur zouden kunnen praten, Piet. Jij weet zoveel. We hebben echt maar een kleine greep uit al jouw kennis en ervaring kunnen nemen. Ontzettend fijn dat je mee wilde werken.
Met alle plezier gedaan, Greta. Dank je wel.
De column van de maand. Bij mij in de studio zit Frank Wester. Hij is lid van de Vrienden van het Westerpark en woont zelf ook in de buurt. Frank, jij hebt een column meegenomen. Mag ik jou het woord geven?
Ja, ten eerste dank je wel voor de uitnodiging, Greta. En ik ga het inderdaad hebben over het groen onderhoud in Amsterdam. De gemeente geeft jaarlijks veel geld uit aan plannen en adviezen voor de verbetering van groen en vergroening van de stad Amsterdam. De praktijk is dat de staat van het groen al tientallen jaren verslechtert en het aantal vierkante meter groen per bewoner afneemt. Daarnaast is de druk op de stadsparken heel erg hoog. In de zomer is het park voor veel Amsterdammers de enige plek om te verkoelen. Het is dus logisch om het groen in de parken te versterken en waar mogelijk het aantal groenverblijfplaatsen uit te breiden. Amsterdam beleidt echter haar groenaspiraties vooral met de mond, terwijl in de praktijk het aantal bomen hard afneemt en tegelijkertijd op de begroting voor groen onderhoud van parken wordt bezuinigd en gekort. In 2024 verscheen er nog een rapport van de gemeente met de ambitie om rigoureus te vergroenen. En in het regeerakkoord wordt gesproken over het blijven inzetten op vergroening. De werkelijkheid is anders. De groenarmoede neemt alleen maar toe. Ondanks de herplantingsplicht loopt Amsterdam 15.000 bomen achter om te herplanten. Bij mij in de straat wordt een gevelde reus niet vervangen, ondanks de eerdere belofte, en is de boomspiegel vorige week, en je raadt het al, bedekt met stoeptegels. Om de tegenstelling van het beleid met de groene werkelijkheid nog eens te illustreren, heeft het stadsbestuur besloten om het groenonderhoud van de parken in Amsterdam af te schalen naar het onderhoudsniveau C. Dat is in bureaucratentaal een sober onderhoud en betekent: er mag zichtbaar meer onkruid en zwerfafval in de plantsoenen aanwezig zijn voordat er wordt ingegrepen. In de praktijk betekent dat er helemaal niet wordt ingegrepen. Het Westerpark is mijn park en daar is de uitkomst van dat beleid van nauwelijks onderhoud heel goed zichtbaar. Overal onkruid, overal zwerfafval en verrommeling. En dat levert weer ongedierte op. En dat is niet de schuld van het stadsdeel. Dat is 100% beleid van het stadsbestuur. De budgetten gaan vooral naar groene plannen maken en lijvige rapporten van externe adviseurs. Maar nauwelijks naar praktisch groenonderhoud. Laat staan naar extra vergroenen in de vorm van bomen planten. Mijn oproep aan de gemeente is om het groenonderhoud van de stadsparken met bijbehorend budget aan de stadsdelen te geven. Daarnaast heeft elk park van Amsterdam bovendien een vereniging waarin bewoners opkomen voor het belang van groenwelzijn en vergroening. Laat de stadsdelen met de parkenvereniging het groenonderhoud op zich nemen. En aan medebewoners wil ik tenslotte vragen lid te worden van één van zo'n parkvereniging, zodat ook de groene belangen van de bewoners worden meegenomen.
Een heldere oproep, prachtige column. Dankjewel, Frank.
Graag gedaan.
Wil jij je punt maken in één minuut? Mail nu je column met een echt verhaal over Amsterdamse politiek naar info@namensamsterdammers.nl. De winnende columnist van de maand kan de column zelf in onze studio komen voorlezen. De vraag van de luisteraar. Deze maand hebben we een vraag over het Delftlandplein. En die vraag die ga ik stellen aan Rens. Welkom, Rens.
Dank je, Grete.
Rens, actief lid van Namens Amsterdammers en zeer betrokken bij de buurtbezoeken die we al herhaaldelijk hebben afgelegd aan het Delftlandplein. Ook afgelopen zaterdag. Dus wordt ons door bewoners gevraagd, waarom wordt dat plein niet gewoon opgeknapt? Al 15 jaar is dat niet gebeurd. Heb je antwoord op die vraag?
Grete, ik zeg meteen al langer, want toen ik daar 30 jaar geleden woonde, ik woonde daar om de hoek op het Koningin Wilhelminaplein, toen was het Delftlandplein al een rommeltje, om het maar zo te zeggen. Het is natuurlijk een stedenbouwkundig concept, wat, laten we zeggen, 60, 70 jaar geleden het wel goed deed, maar ondertussen niet meer. 30 jaar geleden was die spartelvijver was ook al lek. Er ligt een hele grote spartelvijver. Het zou heel leuk zijn voor kleine kinderen, zeker met dit weer. Maar die was lek en die is nog steeds lek. Er stond tegen de A10 aan, tegen het taluut van de A10, staat een kantoor. Dat is ondertussen een bouwval geworden. Er zou worden gesloopt en op die plek zouden appartementen gebouwd worden. Maar dat loopt ook al zeker 20 jaar.
Ja, dat ligt direct aan het plein, dus het is heel erg beeldbepalend.
Het bepaalt meteen van welke plek je ook het plein oploopt, de sfeer. Het ziet er niet uit, er staan bouwhekken omheen. Het is dichtgespijkerd, het is beplakt met posters.
Maar waarom wordt dat plein nou niet opgeknapt?
Ja, Grete, ik denk... Nou kijk, laat ik beginnen met beheren. Hè. Onderhouden is voor de gemeente Amsterdam een ongelooflijk ingewikkeld karwei. Ik denk dat als je de gemeente vroeg om 20.000 ambtenaren op de maan te zetten, dat is een willekeurig voorbeeld hoor, dat ze dat makkelijker af zou gaan dan beheren van de gebouwde omgeving. Je ziet het bij mij in de buurt, daar is de Marnix parkeergarage gebouwd. Daar heb je de inrit en die is aan beide kanten met glazen panelen afgezet. Een week na opening was een van die panelen kapot. Ik denk dat die nog steeds kapot is.
Maar terug naar Delftland.
Ja, Delftland. Nou ja, dat wou ik zeggen. Onderhoud, beheer, dingen na oplevering netjes houden. Daar is de gemeente Amsterdam heel erg slecht in. Daar is blijkbaar binnen de ambtenarij geen aandacht voor. Daar zijn ook misschien geen budgetten voor. Ik weet het niet. En aan dat plein wordt dus al 30 jaar niks gedaan. Dat verloedert steeds verder. Komt ook bij dat daar rondom allemaal instellingen gevestigd zijn waar mensen met, laten we maar zeggen, een verslavingsproblematiek gehuisvest worden. En die zwerven overdag over dat plein en bedelen en maken ruzie en lopen te schreeuwen.
En denk je dat het nog verschil maakt dat het buiten de ring ligt?
Ja, ik denk het absoluut. Dat is sowieso mijn theorie. Zelfs ik heb een theorie. Als dit plein op de kop van, of laten we zeggen op de kruising van Pollolaan en de Stadionweg lag, dan was die al lang en breed desnoods met bladgoud opgeknapt. Omdat daar mensen wonen die hun ideeën kunnen laten landen bij de gemeente. En ik vrees dat die op en rond het Delftlandplein niet wonen. Dat speelt ook een rol. Ik bedoel, meld je je niet bij de gemeente en zeker niet langdurig en frequent en en masse, dan gebeurt er niks. Kijk, die ondernemers zouden natuurlijk ook een keer, de Albert Heijn, de Lidl, de Action, een keer kunnen zeggen, joh, beste gemeente, wij zitten hier, wij verdienen ons geld hier, wij bieden hier werkgelegenheid, doe eens wat aan dat plein. Maar blijkbaar gebeurt dat ook niet.
Dat is eigenlijk niet zo'n opgewekt antwoord voor de vraag van de maand.
Nee, dat is een heel negatief antwoord. Maar het feit dat het al 30 jaar daar op het Delflandplein een rommeltje is, is tekenend.
Laten we dan een oproep doen aan het nieuwe bestuur van Amsterdam Nieuw-West. Als die een punt willen maken, ze zijn met tegenwind begonnen, dus ze kunnen zich bewijzen. Als ze een punt willen maken, zou punt nummer 1 kunnen zijn, knap het Delflandplein op.
Ja, begin daar. En misschien moet je dan ook wel met een projectontwikkelaar als De Nijs in gesprek. Om te kijken dat als die woningen in de verkoop niet lukken, doen ze in de verhuur. Ik weet het niet. Maak daar iets. Ga iets doen. En maak die speelvijver, dat gaat ook geen 100 miljoen kosten.
Nee, doe iets.
Repareer hem, vul hem, zeker met dat mooie weer. En laat kinderen daar lekker spartelen.
Dankjewel, Rens.
Geen dank.
Heb jij ook een vraag over Amsterdamse politiek? Mail hem dan naar info@namensamsterdammers.nl en wie weet behandelen we die in de volgende podcast. Het politieke gesprek van de maand. Bij in de studio zit Michael van Leeuwen van Namens Amsterdammers. En we gaan met hem het gesprek voeren over alles wat instellingen in de wijk betreft. Er zijn tegenwoordig heel veel instellingen die midden tussen bewoners staan. Waar vroeger dat soort instellingen ergens in de bossen lagen of in een mooi duingebied. Zodat mensen die bijvoorbeeld een tijdelijke psychiatrische aandoening hadden, rustig konden bijkomen, tot rust komen in de natuur. De filosofie is nu, ze moeten midden tussen de bewoners zitten. En dat geeft een bepaalde druk, denken wij, zowel op bewoners van de instellingen als op bewoners daaromheen. Het gaat in ieder geval niet vanzelf, zeker niet in buurten waar heel veel instellingen gevestigd zijn. Michael, jij komt uit Nieuw-West.
Ja.
Wat is de situatie daar?
De situatie is zo dat veel zorginstellingen vaak op een klein stukje wijk zitten. Vaak zijn het ook wijken die sociaal-economisch niet heel krachtig zijn. Dus dan moet je voorstellen dat veel bewoners in de overleefstand zitten om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan komen er dus ook nog eens zorginstellingen erbij die dan nog extra druk leggen op die wijk.
En wat voor druk praten we dan over?
Ik denk dat we het vandaag hebben over zorginstellingen met mensen die een rugzakje hebben, psychiatrisch. En al dan niet met een verslavingscomponent erbij. En die doen een beroep op hun omgeving. Want vaak zijn het mensen die ver over de grenzen gaan, door allerlei goed uitlegbare redenen. Maar die doen eigenlijk een beroep op de wijk en of op hun omgeving tot die kaders gezet worden. En je kan je wel voorstellen als mensen aan het overleven zijn, geen tijd ervoor hebben of niet assertief genoeg zijn om bijvoorbeeld in gesprek te raken met zorginstellingen over leefoverlast, tot dat elkaar versterkt.
Want we waren onlangs op buurtbezoek op Delflandplein en dan hoor je ook bewoners die op zich best mild zijn, hè, van nou, het zijn mensen horen er ook bij. Maar ze zeggen ook wel dat er toch een x-aantal mensen is met wie ze helemaal geen contact meer kunnen krijgen, die schreeuwen, die niet benaderbaar zijn, waarmee je ook geen sociale band kan opbouwen. En dat komt ook allemaal die wijk in en dan moet je ook met je kinderen langslopen. Dat is waarschijnlijk niet beperkt tot het Delflandplein alleen.
Nee, ja, je ziet het ook in Oosten trouwens. Meer verslaving zie je daar, maar in Nieuw-West zie je vooral mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Die komen allemaal bij elkaar en ja, er is een x-aantal van die mensen, het grotendeel niet, maar goed, je hebt maar een kleine populatie nodig natuurlijk die de toon zet van jouw buurt. Dus een kleine populatie mannen en vrouwen die dermate verstoord gedrag vertonen eigenlijk en zich ook niet laten sturen, waar je eigenlijk ook niet contact mee kan krijgen. Dat je kan afvragen hoe een buurt daarmee moet omgaan. En tot op dit moment heb ik eerlijk gezegd geen één zorginstelling of professional gehoord die daar een eenduidig antwoord over geeft.
Wie heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid voor cliënten of patiënten, of hoe je ze ook noemt, als ze door de buurt bewegen?
Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk de gemeente als je het helemaal plat slaat. Dat zei ik in de vorige podcast ook. De gemeente gaat maar over 3 dingen. Schoon, heel en veilig. En ik denk dat dit een component heeft te maken met veilig streepje leefbaarheid. Maar het is ook de zorginstelling. Ik trek vaak graag de parallel met ouders met kinderen. Als je als ouder je kind op straat laat spelen, en natuurlijk heb je niet overal altijd toezicht, maar blijf je als ouder altijd verantwoordelijk. Dus ik vind het altijd een beetje een makkelijk argument van zorginstellingen als ze zeggen, ja, wij hebben weinig handhavingscapaciteit of mensen hebben alle vrijheid om op de straat te zijn. Dat klopt. Maar de zorginstelling houdt niet op bij de deur van de instelling, denk ik. Die gaat verder dan dat.
Zien we dat ook in de praktijk? Dat de zorginstelling die verantwoordelijkheid neemt?
Nee, ik zie daar geen voorbeelden van. Wij zijn natuurlijk op buurtbezoek geweest bij Delftlandplein en Dijkgraafplein. Zien we geen zorgverleners op straat. Ik heb met alle respect nog nooit een zorgverlener van enkele instelling in deze buurten toezicht zien houden of zien ingrijpen of proactief de straat op gegaan om te praten met de bewoners die daar wonen om te kijken hoe zij hun zorgvraagjes kunnen kaderen.
Klopt, wat je het meest nog ziet zijn de handhavers van de gemeente.
Kijk, ik heb ooit 12 jaar lang in de psychiatrie gewerkt. Wij hebben degelijke opleidingen gehad om mensen te leren kaderen en feedback te geven en te sturen in hun gedrag. Ik denk niet dat je de gemiddelde BOA kan verwachten tot die zo'n opleiding of dat niveau van ervaring heeft.
Eigenlijk moet je je afvragen, kan het wel om zo'n groot percentage mensen in wijken toe te voegen met de instellingen, terwijl niemand eigenlijk verantwoordelijk is voor hun gedrag en zij zelf dat maar beperkt kunnen zijn? Dat verwijten we hen niet, maar dat is wel de realiteit van hun ziekte vaak.
Ja.
Is de situatie zoals we nu hebben met instellingen in de wijk echt beter dan toen we mensen in instellingen op rustige orde hadden?
Ik twijfel er niet aan dat de intenties heel goed zijn van de zorginstellingen en ook de zorgverleners. Ik denk alleen dat er een weeffout zit eigenlijk in dit systeem. De zorgverleners, zorginstellingen hebben niet de capaciteit om buiten hun zorginstelling te handhaven of te begeleiden. Dat is heel begrijpelijk. Dat zeggen ze ook vaak, we hebben personeelstekort en dat weten we allemaal eigenlijk. Maar daarnaast vergelijk ik het wel eens, en misschien komt het oneerbiedig over, is dat deze mensen aan allerlei verleidingen blootstaan in onze stad. Ik bedoel, het zijn mensen met een verslavingscomponent vaak. Of worden geld aangeboden om allerlei dingen te doen. Bijvoorbeeld pakketjes rond te brengen. Maar je kan ook denken aan Loverboys. Dat zijn allemaal incidenten die we kennen uit de nabije verleden.
Er is ook veel misbruik van de mensen eigenlijk.
Ja, er is ontzettend veel misbruik. En ze worden ook met regelmaat mishandeld. Het zijn gewoon hele kwetsbare mensen. En ik denk ook, wij hadden dat vroeger in de zorg, noemden we dat, je hebt een zorgplicht om het decorum te bewaken. Als een persoon, bijvoorbeeld een dementerend persoon, dat niet meer kan, bijvoorbeeld die zichzelf vervuilt of niet meer kan douchen omdat hij of zij niet meer inziet of dat dat nodig is, dan is dat aan jou als zorgverlener de taak om dat te zorgen tot dat wel gebeurt. Dan denk ik ook dat de zorgverlener moet ingrijpen op dit soort momenten. Dat bijvoorbeeld, als je kijkt in dit soort wijken, als iemand overduidelijk, zonder te overdrijven, van 100 meter afstand tot je kan ruiken of dat je kan zien dat iemand al 3 weken niet gedoucht is, dan kunnen we spreken van het algemeen decorumverlies. En ik vind ook wel, en ik snap het wel, het is heel makkelijk om te zeggen, maar tot een zorgverlener daar ook wel degelijk op moet gaan acteren.
Ik merkte ook een bewoner op bij buurtbezoek van mensen lopen er soms zo vuil bij en die zitten in een instelling. Waarom wordt dat niet gecontroleerd voor ze de straat op gaan? Want dat vergroot ook het overlastgevoel in de buurt als daar hele vieze mensen voor de winkel staan te bedelen.
Ja, dat klopt. De supermarkt op Dijkgraafplein, daar ruik je soms gewoon zorgvragers gewoon op 50 meter afstand. Toen ik stage liep in de geriatrische zorg, had ik gewoon de plicht om te zorgen dat het allemaal netjes was op het einde van de dag. En ook daarin denk ik gewoon dat er te weinig personeel is. Dus het is allemaal wel begrijpelijk. Maar ik denk dat we als maatschappij gezamenlijk daar een antwoord op moeten vinden.
Dit speelt zich af in de openbare ruimte. Heel veel bewoners, ook al zijn ze van goede wil, hebben er toch last van.
Ja.
Zie jij een rol voor de gemeente of zeg je, het is gewoon bewoners en instellingen, die moeten het met elkaar doen?
De gemeente heeft wederom 3 taken. Schoon, heel en veilig. En dat onderdeel is veilig. En de gemeente heeft daar een taak in. Want als je nu een melding doet als bewoner. In mijn wijk hebben we bijvoorbeeld 8 zorginstellingen. Dan mag je gaan shoppen bij wie waar hoort. En dan moet je dus kijken waar je dus die melding kan indienen. Ik denk dat het de taak van de gemeente is om 1 aanspreekpunt te organiseren waar jij als bewoner of als ondernemer een klacht of een melding kan indienen. En tot de gemeente aan de achterkant, als een soort black box, gaat uitzoeken bij wie dat persoon hoort of die situatie hoort. En tot zij dat oplossen en vervolgens de terugkoppeling doen aan jou als bewoner. Dat heeft 2 voordelen. De gemeente ziet wat er speelt in hun buurt. En 2, de bewoner in de wijk voelt zich ook serieuzer genomen.
Ja, want dat is nu wel een probleem. Dat bewoners het gevoel hebben, je weet niet waar je moet melden. Of als je meldt, krijg je geen terugkoppeling. Dus je moet het maar uitzoeken.
Ja, je hebt eigenlijk een soort verkokering. Dus je hebt de zorginstellingen zelf. Dan kan je de politie bellen. Of je kan de gemeente bellen. En vaak krijg je een soort wedloop van wie nou eigenaarschap neemt. Waar je uiteindelijk als bewoner heel gefrustreerd van raakt, denk ik. Ook voor de gemeente lijkt me dat belangrijk, want het doet ook wat iets met het draagvlak in de buurt. Want bewoners haken helemaal af. En dan komen we naar een andere podcast van ons. Bewoners gaan op een gegeven moment geen meldingen meer maken. Want ik maak ook een kostenbatenanalyse. Heb ik zoveel last van één zorgvraag en heb ik zin om daar een uur te gaan leuren om die melding bij de juiste organisatie in te dienen? Of denk ik, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb 8 uur gewerkt. Ik wil nog vanavond Netflixen. En bekijk het maar.
Ja, dat is wel, als je in feite wijken overbelast met zoveel overlast, dan kun je ook een terugtrekkende beweging krijgen van bewoners en dan gaat niemand er meer over. Dat is dan het effect. En dat zien wij ook wel op een aantal plekken in de stad.
Ja, georganiseerde gebrek aan eigenaarschap noem ik dat altijd. Het klinkt heel naar en dat is ook heel naar. Ik zeg ook niet dat het bewust zo is, maar iedereen werkt zo in de verkokering dat eigenlijk niemand zich meer verantwoordelijk voelt.
En daar zijn de patiënten of cliënten niet mee geholpen. Daar zijn de bewoners niet mee geholpen. En eigenlijk zou je zeggen, zijn instellingen en gemeenten zelf daar ook niet blij mee.
Nee, want ik denk bijvoorbeeld wat we nu zien met het Sloot. Hè, er komt daar nu zometeen een nieuwe zorginstelling. Het helpt niet voor het draagvlak als bewoners weten wat er in andere wijken gebeurt en tot er gewoon niks gebeurt aan die meldingen. En ik denk ook echt dat die zorginstellingen zelf een wat beter charme-offensief mogen gaan doen en ook ons als bewoners mogen uitleggen hoe wij mogen samenleven eigenlijk met hun zorgvragers.
Ja, er ligt echt een grote uitdaging in Amsterdam. Want Amsterdam is van oudsher natuurlijk een stad die veel mensen heeft waar aandacht voor nodig is, laat ik het zo formuleren. En ook een stad waar best nog wel wat wijken zijn, waar mensen ook niet zo mondig zijn, niet rijk zijn, zelf aan het overleven zijn, zoals je in het begin van deze podcast beschreef.
Ja, en laat ik hem dan positief insteken, hè? Want dit is een best wel negatief gesprek over de overlast. Ik ben zelf naar Amsterdam verhuisd omdat ik van paradijsvogels hou. Ik weet niet of er veel mensen dat nog kunnen herinneren, maar je had Fabiola het levende kunstwerk. Je had de bijna naakte man die in zijn leren string door de straten skate. En toen ik hier naartoe kwam, ongeveer 22 jaar geleden, toen dacht ik ook echt, wauw, ik woon in een grote stad en we hebben paradijsvogels. De andere kant van de medaille is dat je mensen hebt die paradijsvogelgedrag etaleren, maar dat niet wenselijk is. En ik denk als je die stad wil zijn met paradijsvogels, moet je een antwoord hebben op die keerzijde.
Ik denk dat dat een waar woord is. En anders trekt iedereen zich terug. En dat is wel een beweging die we de laatste jaren een beetje zien. Dat eigenlijk niemand precies meer een antwoord heeft. En de meldingenstructuur onduidelijk is. En dan laten we de boel de boel.
Ja, we hebben één leuk project in onze wijk. Die zorginstelling maken buurtbewoners met deze zorgvraags elke week eten. En dan denk je, heel low-key, heel laagdrempelig. Maar daardoor ken je wel die zorgvragers. En je weet ook wie die zorgvragers zijn. Ja. En je weet, als je dan overlast hebt, dan heb je ook al een bepaalde goodwill. Want je hebt zoveel contactmomenten. En ik nogmaals, je hebt natuurlijk een doelgroep die je nooit kan bereiken. Waarbij ik me afvraag of je überhaupt in de stad los wil laten. Maar er is een hele grote doelgroep die heel veel kan winnen als wij die leren kennen. En die mensen kunnen ook wat. En ik zie gewoon in Osdorp de punt dat er echt iets moois uit voortkomt.
Nou, dat is in ieder geval een hele goede suggestie. Onbekend maakt onbemind. Eerder in deze podcast hadden we het daar ook al over. En door juist dat te doorbreken, kun je verder komen. Het sluit ook aan bij wat die ene bewoner zei. Hè? Van met bepaalde mensen hebben we contact en dan wordt het ook makkelijker geaccepteerd.
Ja, ik ken bijna geen één Amsterdammer. Natuurlijk, je hebt er een paar, die heb ik ook gesproken. Maar bijna geen één Amsterdammer die deze hele doelgroep, laat ik het even heel makkelijk generaliseren, helemaal afschrijft en zegt, niet in mijn achtertuin. Het
is Amsterdammers zijn wel tolerant.
Ja, Amsterdammers zijn heel tolerant. Maar als je die tolerantie wil bewaren, dan zou je hier antwoord op moeten geven. Dus ik denk dat er echt nogmaals met een positieve manier heel veel te winnen valt.
Dus als we het daarop houden, daar sluiten we dit gesprek weer af. Een hoopvol perspectief.
Ja, precies, dat.
Was weer een tof gesprek, Michael.
Dankjewel, Geert.
De tip van de maand. Bij mij zit Marjolein, buurtbewoner uit de Rivierenbuurt. En die heeft een tip die leuk is voor alle Amsterdammers. Wat is je tip, Marjolein?
Tip is Broedplaats de Keuvel. Broedplaats de Keuvel staat bekend als een van de meest duurzame en vernieuwende stedelijke experimenten in Europa zelfs. En nou, dat in Amsterdam.
Kijk eens aan.
Daar moet iedereen wel even naartoe eigenlijk.
Ja, maar waar? Ik persoonlijk zou niet weten waar de Keuvel ligt.
De Keuvel ligt aan de voormalige scheepswerf aan het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord.
Aha.
Ja, en het is heel grappig. In 2012 diende een groep architecten een plan in voor een prijsvraag. Naar aanleiding van een prijsvraag hebben ze ook gewonnen. En daar kregen ze uiteindelijk een termijn van 10 jaar voor. En gelukkig is het inmiddels verlengd. Dus het is nog te zien tot 31 januari 2027.
Nou, dat is nog ruim de tijd om
We
te gaan kijken.
Ruim de tijd om te gaan kijken. En je moet er zeker even naartoe. Want,
en wat is daar dan te zien?
Ja, het is eigenlijk een gemeenschap van ondernemers en kunstenaars met een groen hart die eigenhandig hebben meegebouwd aan hun werkplekken in Amsterdam's eerste culinaire kantoorpark, zoals dat heet. Het is een creatieve plek met veel werkplekken, een cultureel centrum. Echt alles in teken van duurzaamheid. Er is ook een café, restaurant. Er zijn ruimtes voor verhuur, voor een eventueel een borrel. Het is een klein drijvend hotel. Het is heel grappig, want het is een werf waar eigenlijk een pad langs allerlei oude woonboten die op het droge liggen gerealiseerd. Dus je kunt en heel mooi dat pad bewandelen, een inkijkje nemen in creatieve studio's. Je kunt er zwemmen, je kunt er ook een kopje koffie drinken. En het is gewoon een hele inspirerende omgeving. Prachtig om te zien hoe mensen dit gerealiseerd hebben met elkaar.
Tof zeg. Kan je er ook met kinderen naartoe, denk je?
Je kunt er heel goed met kinderen naartoe. Het is aan het water, dus zwemvestjes mee, zou ik zeggen.
Oké, hartstikke goed. Dank voor deze tip, Marjolein.
Wist je dat je lid kunt worden van Namens Amsterdammers? Regel het via de website. Daar kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief. Nodig ons uit voor een buurtbezoek of nodig jezelf uit voor een interview. Vind je ons werk waardevol? Dan kun je financieel bijdragen met een donatie. Daar zijn we altijd hartstikke blij mee, want voor niets gaat de zon op. Lieve Amsterdammers, dat was het voor vandaag. Elke eerste zondag van de maand is er een nieuwe Namens Amsterdammers podcast met de echte verhalen van de Amsterdamse politiek. Dank voor het luisteren en nu sloes.